Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat voor dominee A. ten Brinke uit Goede Reden. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen. En de collecteblokken voor het onderhoud aan de glas in loodramen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. Ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar lied 444 uit Weerklank. Het hoofd omhoog, het hart naar boven.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij de eredienst nu voortzetten. En nu zingen Psalm 26 de coupletten 1 en 3. Psalm 26, 1 en 3. Gemeente, wij moeten nu nog leven uit het geloof. Maar er komt een tijd dat het geloof overgaat in aanschouwen. Dan zullen we hem zien zoals hij is, met onze fysieke ogen. In dat verlangen zingen we ook na de belijdenis Psalm 45 vers 7. Als de bruidsgemeente thuiskomt, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Dat is de zevende couplet van Psalm 45. Maar nu eerst de geloofsbelijdenis. Ieder in zijn hart mag meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemelen en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald ter hel, maar is ten derde dagen weer opgestaan van de doden. Hij is ook opgevaren ten hemel en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het vlees. Dat is mijn lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We samen bidden. Rechtvaardige Vader, grote majesteit, U eren wij in de drieheid. Ook uw Zoon en Geest, drie enige God, we prijzen uw machtige naam. Omdat er geen andere naam is hoger dan uw naam. Hoger om bij te zweren, hoger om lief te hebben. U hebt een naam boven alle naam. En eens zullen alle knieën zich buigen voor u. Het zij goedschiks of kwaadschiks. Maar Heere, wat bent u een heerlijk persoon. Wat is er een volheid in u. Als we nu in het geloof ook tot u mogen spreken. en uw heerlijke eigenschappen en karaktertrekken ontdekken, die u heeft geopenbaard in de Zoon van uw eeuwige liefde, in de Heer Jezus Christus, zodat we in Hem u ontmoeten. O God, geef ons geloof. En kom ons ongeloof te hulp. U weet hoe zwak ons geloof kan zijn. En hoe klein. Maar u kijkt of het echt is. Of het van u is. We mochten de dienst ook beginnen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Er is in u zo'n volheid, Heren. Kom met uw Heilige Geest. En breek ons. Breek alles weg wat geen God en geen Christus is. We belijden dat we diep zondig vlees zijn voor u. Maar nochtans, door het bloed gered en geheiligd, dat wij nochtans een volmaakt kind van u mogen zijn. Vernieuwd. Dat u de vreugde van ons hart bent. Dan zijn we ook gezongen naar het belijden. Ons armzalig belijden. Maar dat u ons thuis zult brengen. Dat wij bij die doelgroep mogen horen. Bij het volk wat zalig wordt. Uw bruidsgemeente. Heere Jezus, dank u wel. Dat u ervoor zorgt dat u uw gemeente straks onberispelijk. Uw bruid onbesmet zonder enige vlek zult voorstellen voor uw Vader. Trouwe Heren, wil ze ook vanavond bij ons zijn. Zoals u vanmorgen hier was, is ook nu het woord aanwezig. En waar uw woord is, is kracht, is heerschappij. En daarom verlicht ons. Maak ons klein voor uw hoogheid. Help ons, bekeer ons, leer ons. Dat we zo u mogen grootmaken. Met heel ons hart, met heel onze ziel. Met al onze kracht. We hebben er meer ook vanmiddag een bediening in de kerk, de organist. Ambtsbroeders. Allen die hebben voorbereid, ook de kosters. En andere vrijwilligers. En misschien wel als iemand straks niet lekker wordt of zal sterven. Dat de BHV's worden ingeroepen om te helpen. Heer, het kan allemaal zo. Maak ons getrouw. U heeft gezegd wat wij doen uit liefde tot u. En dat zal bestaan. En dat heeft eeuwigheidswaarde. U weet ons verbonden met heel de kerk. Ook met allen die thuis met ons verbonden zijn. We belijden, o God, die ene naam en die ene doop en die ene geest. Dat ene woord, die ene hoop, die ene toekomst. Om straks bij u te zijn. Met alle broers en zussen op de aarde. Heer, wat een voorbeelden zien we om ons heen. Onze broers en zussen, die worden verwond. Die u krachtig heeft gemaakt, krachtig in u. Ze worden gedood vanwege uw naam. Dat we ons voorbereiden, toebereiden. Om ook niet om te vallen. Om te staan in uw kracht. Als u het van ons vraagt, dat we ook bereid zijn. Om te sterven. door de naam van Jezus. Zegen ons, o Vader. Zegen ons omwille van uw Zoon. Heilige Geest, pas het woord toe aan onze harten, aan jong en oud. Alsjeblieft, in Jezus' naam. Amen. Genesis 5 is de lezing. Genesis 5. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en gaf hun de naam mens. Op de dag dat ze geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar. En verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld, en hij gaf hem de naam Set. Adams dagen waren nadat hij Set verwekt had 800 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. En al de dagen die Adam leefde waren 930 jaar. En hij stierf. Set leefde 105 jaar en verwekte Enos. En Set leefde nadat hij Enos verwekt had 807 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. En al de dagen van Set waren 912 jaar. En hij stierf. Enos leefde 90 jaar en verwekte Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan verwekt had 815 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Enos waren 905 jaar. En hij stierf. Kenan leefde 70 jaar en verwekte Mahalaleel. En Kenan leefde nadat hij Mahalaleel verwekt had 840 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. En al de dagen van Kenan waren 910 jaar. En hij stierf. Mahalaleel leefde 65 jaar. En verwekte Jered. En Mahalaleel leefde nadat hij Jered verwekt had 830 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Mahalaleel waren 895 jaar. En hij stierf. Jered leefde 162 jaar en verwekte Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch verwekt had 800 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Jered waren 962 jaar. En hij stierf. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselach. En Henoch wandelde met God. nadat hij Methuselah verwekt had. 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. En Henoch wandelde met God. Tot zover de lezing uit Genesis 5. Een heel geslachtsregister. Op het eerste gezicht niets bijzonders. Achter elke naam staat: en hij leefde, en hij verwekte, en hij stierf. Maar halverwege wordt het refrein ineens onderbroken. Want van Henoch lezen we: en hij stierf niet. God nam hem weg. Kijkt u maar vers 24. We weten weinig van Henoch. Hij is uit het geslacht van Set. Henoch is de 7e generatie, gerekend vanaf Adam. Het is geen populaire spreker, geen begaafde dominee of bekende evangelist. Nee, het enige wat wij van hem weten, dat is de tekst voor de preek. Vers 22 en vers 24. Dan de eerste zin, 22. En Henoch wandelde met God. Vers 24. En Henoch wandelde met God. Ziet u dat? Twee keer dezelfde zin. Vlak achter elkaar. En herhaling in de Hebreeuwse Bijbel benadrukt het belang. Hier draait het om. Dit is wat Henoch typeert. Henoch die wandelde met God. Nou, daar gaat de preek over. Ik wil u vragen om dit hoofdstuk 5 bij de hand te houden, maar ook alvast door te bladeren naar het Nieuwe Testament, Hebreeën 11. Als u daar eventjes wat tussen legt, dat wij straks ook, halverwege de preek, ook samen kunnen lezen uit Hebreeën 11. Wij gaan nu eerst zingen. U krijgt gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Zingen wij Psalm 1, de coupletten 1 en 2. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zullen we dat zingen? Na de preek. Psalm 108, eerste couplet. Zullen wij een eindje wandelen? Wandelen, dat doe je niet met iedereen. En al helemaal niet met een onbekende. Moeders waarschuwen hun kinderen: ga nooit met een vreemde man of vrouw mee. Moet je nooit doen. Je wandelt met een bekende, met familie, met een vriend of een vriendin, of een collega. Als je iets wil delen met iemand, dan zeg je: kom, ga je mee? Dan gaan we een eindje wandelen. Gek eigenlijk, of gek, dat de meest intieme gesprekken ontstaan tijdens een wandeling. Bijvoorbeeld overdag in een werkpauze, of op een kampweek na de avondsluiting, op een conferentie. Dan laat je zo in je hart kijken. Dan spreek je gemakkelijk over persoonlijke dingen, of een vreugde, of een verdriet. Ook praat je dan makkelijker over de Heer en zijn dienst. Maar voor een wandeling moet je wel de tijd nemen. Want als je druk bent, als je te druk bent, dan ga je echt niet wandelen. Dan ga je zo gauw als je kunt van A naar B. Je neemt de kortste route. Wandelen. Hoe heerlijk is dat? Nou, de Bijbeltekst. Vers 22a en 24a spreekt ook over wandelen. Heeft u gezien, hè? En dan niet letterlijk, maar figuurlijk. Je kunt op twee manieren wandelen, figuurlijk. Met God en zonder God. Nou, we zongen zojuist Psalm 1, vers 1 en 2. Dan zie ik die tegenstelling. Jonge mensen, en ouderen natuurlijk ook. Ja, wat is wandelen met God? Er valt heel veel over te zeggen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, ik zou dat moeten vertalen of een definitie moeten geven. Het is een way of life. De wandelen met God, dat is de gouden draad. Dat zit in de boterham die je neemt. Als je je knieën buigt. Je reactie op een lelijke opmerking. Of als je schade leidt terwijl je gelijk hebt. Nou, als dat beeld van de Heer Jezus in ons openbaar komt, zichtbaar wordt. Dat is een levenshouding. Dat wordt gezien. Dat noemt de Bijbel een vrucht. Als je een mooie plant hebt met vrucht. Je herkent die plant of een boom, herken je ook aan de vrucht. Je kent een appelboom aan de appels. En de vrucht van de Heilige Geest is, ja, zachtmoedigheid, liefde, blijdschap, geloof, matigheid, goede tierenheid, discipline, geduld. Prachtige, prachtige vruchten. Dat is wandelen met God. Dat is een levenshouding. De andere kant is er ook. Dat je niet met God wandelt. Dat is ook een levenshouding. Niet met God leven. Dat is echt een levenshouding. Dat is ook te merken aan alles zoals je bent. Als je niet met God wandelt, dan ben je als een schip wat wegdrijft van de kade. Je bent los. Los. Je bent los van God. Dat is godloos. Een godloze is niet verankerd. Niet verankerd aan de Heere. Niet verankerd in de schrift. In de storm zal een godloze omgaan. En wat is het tegenovergestelde van godloos? Er zijn heel veel Bijbelse woorden voor. Bijvoorbeeld godvrezend of godvruchtig of godzalig. Nou, zo'n mens was Henoch, stel ik mij voor. Henoch is een geoefend, een getraind, een gerijpt kind van God. Hebben we dat nodig in de kerk tegenwoordig? Bij ons als predikanten. Ook ambtsbroeders die geroepen zijn om geestelijk leiding te geven. Maar alle beleidende leden in de kerk, maar ook de doopleden. Dat wij een geoefend, getraind, een gelouterd en beproefd leven met God kennen. Dat is heel hard nodig. Dat is heel veel theologie. Ook heel veel godsdienst. Van eentje staat geschreven, te midden van zoveel mensen op de aarde toen al. Van eentje staat Henoch die wandelde met God. Nou, een geoefend, een gerijpt kind van God ben je niet van de een op andere dag. Dat is onmogelijk. Je bent nooit ineens geestelijk rijp. Dat is die appel ook niet. Die begint met een klein pitje. En voor die een volle vrucht is. Geldt voor een baby ook. Een baby is ook eens baby. Voor die volwassen wordt. Nee, het gaat van melk naar vaste spijs. Als u een gelovige bent. Dan ben je toch. Dan ga je trapsgewijs. Tot een godvruchtig leven. Je groeit in zelfkennis. Dat is zondekennis. Maar je groeit ook in de genade. Je groeit ook in de kennis van Jezus Christus. Je gaat steeds meer heerlijkheid ontdekken. In de naam van Jezus. En in de Vader. In de Heilige Geest. Dat is een proces. Henoch, die is 65. En dan komt zijn eerste kind. En als een eerste kind wordt geboren, dan komt deze man tot geloof. Dat gebeurt vaker. Dat mannen ruwe bolsters bij de bevalling staan. Als een vrouw een baby krijgt, dan staan ze bij. Bij mannen met onze spierballen. Dan worden we heel klein. En vaak heeft de Heere ook een bevalling van de vrouw gebruikt om de man tot geloof te brengen. Nou, Henoch, kan ik me zo voorstellen, is ook zo'n type geweest. Hoe weet ik dat? Is dat niet vers 21? Lees je maar mee. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah, en dan 22. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah verwekt had. Ziet u dat? Voor de geboorte van deze jongen was hij nog niet zo ver. Maar misschien dat een jongere denkt in de kerk. Ja, met God wandelen, dominee, een mooie tekst. Maar toen leven of nu leven, is nogal een verschil. Ik ga van de ene deadline naar de andere deadline. Het wordt alsmaar gekker. Ik heb helemaal geen tijd om te bidden. Om het Bijbeltje te openen. Laat staan op alle niveaus met God te wandelen. Maar jong mens, denk jij dat Henoch het toen makkelijker heeft dan wij nu? Die maatschappij, die is even onveilig als vandaag de dag. Die mensen slaan ook in de tijd van Henoch elkaar voor een tientje de hersens in. Wat heeft Henoch als enige in zijn tijd gewaarschuwd? Dat weten we uit Judas, zal u voorlezen. De apostel Judas die schrijft, u begrijpt wel, niet Iscariot, niet de verrader, het is de apostel Judas. En die schrijft, Henoch heeft geprofeteerd. Hij heeft over allen het oordeel geveld. Over alle goddelozen. Hij heeft ze allemaal terecht gewezen. Hij heeft ze gewaarschuwd voor hun goddeloze daden. Die zij op een goddeloze wijze bedreven hebben. En voor de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Was de tijd van Henoch. Hoe lang is dat geleden? Hij is bedreigd met de dood. Dus gemeente, er is niets nieuws onder de zon. Echt niet. Het maakt niet uit in welke tijd je hebt geleefd. Maar het maakt wel uit hoe je hebt geleefd. En dat lezen we van Henoch. Henoch die wandelde met God. Al sinds de zondeval wonden wij allemaal bij God vandaan. Dat leert de Bijbel ons. Vanaf Genesis 3 gaan wij juist die omgang met God uit de weg. Want weet je, ongehoorzaamheid, dat schept altijd afstand. Is het met je papa en mama ook zo? Als het thuis narigheid is, dat geeft gelijk, en ook tussen man en vrouw, dat geeft verwijdering. Schept altijd afstand. Dat is bij de Heere ook zo. Met zijn schepping. Met zijn kinderen. En Henoch dan, als enige in die tijd. Hoe heeft die man het nou volgehouden? In zo'n godloze omgeving. In een niet op God gerichte maatschappij kun je alleen staande blijven door het geloof. En dat is Hebreeën 11. Zo te bijpakken? Hebreeën 11. Alleen een vertrouwelijke omgang met de Heere geeft je de energie om nooit op te geven. Hebreeën 11, vers 5. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. Ik kom er zo op terug. Henoch wandelde met God. Hij is niet de enige, want zijn achterkleinkind Noach doet precies zo. Dat lezen we ook in Genesis 6. Als we onze vinger houden ook bij hoofdstuk 5. Dus maar één hoofdstukje verder. Hoofdstuk 6, vers 9, daar lezen we. En ook Noach die wandelde met God. Hij was een rechtvaardig man, oprecht onder zijn tijdgenoten. Ziet u dat? Dat wandelen met de Heere, dat een levenshouding is. Het is een levenshouding van iedere christen. Toen en nu. Van jullie en van mij. En daar heeft ook de samenleving behoefte aan. Ze zien genoeg rottigheid van de kerk. Maar dat ze in u en mij zien dat wij met de Heere wandelen. Dat ze je aan de jas pakken en zeggen, kom eens, stop eens eventjes. Ik heb gezien dat je met God wandelt. Vertel me eens over die God. Zo. Kleinkind van Henoch wandelt ook met God. Heel belangrijk. We weten dat ook de Heer tegen Abraham zegt. Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. We weten van Paulus. Dat hij schrijft aan de kerk in Colosse. Gelijk gij Christus Jezus hebt aangenomen, wandel ook dan in hem. En de brief die de Filippenzen op de mat krijgen van Paulus. Maar onze wandel is in de hemel. Het zijn grote woorden. Is mijn wandel in de hemel? Ja, alleen als het geloof functioneert. Maar als het geloof niet functioneert, Wat kijkt dan uit voor deze man? Als het geloof in je leven niet functioneert, dan lig je open voor allerlei verleiding en verzoeking en voor vleeselijke zondige neigingen. Dan horen we in het rijtje van het vlees, ook in Galaten 5, waar de vrucht van de geest wordt vermeld, maar ook de vrucht van het vlees. God geven dat wij niet in zonde vallen, maar dat wij toenemen in de wandel met God, zoals Henoch. En het aparte is, ineens verdwijnt hij. Opeens is Henoch nergens te vinden. Want dat lazen we in Hebreeën 11, vers 5. Door het geloof werd Henoch weggenomen, dat hij de dood niet zou zien. Moeten we maar heel nuchter dit ook lezen, want zijn familie heeft hem ongetwijfeld gezocht, overal gezocht. Waar is Henoch? Waar is hij thuisgekomen? Nooit meer. Ik denk aan de vader van de vriend van mijn schoonzoon. Daar weet ik het van. Dat is nu 40 jaar geleden. De vader van de vriend van mijn schoonzoon was toen denk ik een 30er. Of 40, ik weet het niet. Een vakantie van Zwitserland. Ik zei tegen zijn vrouw, ze had een huisje geboekt daar op een berghelling. Ik ga nog even wandelen. Toen van avontuur wel van gevaarlijke paadjes. Tot zo hoor, gaf zijn vrouw een kus. En ging nog even wandelen in de bergen. Hij is nooit meer thuisgekomen. Spoorloos verdwenen. Zijn zoontjes die toen klein en jong waren, zijn nu ook veertigers, gaan nog steeds nu op zoek bij de gletsjers op hoop. Ze misschien een bevroren vader terugvinden. Want u weet misschien door de klimaatverandering komen steeds meer lijken bloot te liggen. Nu de gletsjers afsmelten, zien de bergbeklimmers steeds meer lichamen. Ook een echtpaar wat naast elkaar lag in de spleet, zijn teruggevonden. Ze lagen naast elkaar. Ze hebben daar 75 jaar gelegen. Henoch is opeens weg. De Bijbel zegt, hij is niet gestorven, maar wel spoorloos verdwenen. Het woord zegt, hij is ook niet begraven. God heeft hem weggenomen. In Genesis 5 staat een woord, en God nam hem weg. Dat betekent zoiets als opgepakt, weggepakt, weggeraapt. Weggeraapt van de aarde. Hebreeën 11, vers 5. Daar staat dat de Heere heeft hem weggenomen, dat hij de dood niet zou zien. En daar staat het Grieks iets van overgeplaatst. Dus van de ene plek is hij overgeplaatst naar de andere plaats. Ja, hoe of wat weten we niet. Nou, dat zal zijn dat hij nog al heel lang bij de Heere is. Natuurlijk heel wonderlijk, jongens. Ik snap goed dat je zegt van jongen, moet ik het allemaal geloven in deze tijd? Ja, je moet het wel geloven. Maar weet je wat het is? Het geloof ziet wat het ongeloof niet ziet. We beleiden al jaar in jaar uit, elke zondagavond, ook hier, die 12 artikelen van het geloof. Maar als je het niet gelooft, ja, dan mis je ook de troost. Dan mis je ook het verlangen. Dan mis je ook het uitzicht. Je kan het niet bewijzen. Maar het hoeft ook niet. Want de Bijbel wil geloofd worden. Als je kijkt naar Hebreeën 11 vers 1. Kijk maar. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Ook vers 5. Door het geloof is Henoch verplaatst, weggenomen, dat hij de dood niet zou zien. En hoe ouder ik word, dat herkent u misschien ook wel als je ouder wordt, hoe meer je uit het geloof moet leren leven, niet bij gevoel, maar door geloof, dat het ongelooflijke wordt geloofd. Alleen door het geloof ga ik steeds meer zien dat de dingen bij God vast liggen. Als ik dat niet geloof, hou ik niets over. Dan sta ik te liegen bij een graf als ik zeg tegen de toehoorders: ja, deze dode zal opstaan hoor. Het woord zegt het. Zou het niet in de Bijbel staan, zou ik het ook niet geloven. Maar de schrift heeft gezag voor mijn geloof. En de Bijbel die wil ook vanavond geloofd worden. Het gaat niet over gevoel. Het gaat niet om ervaring. Het gaat om overtuiging. Dat je overtuigd bent dat het woord van God waar is. Al snap je er niets van. En dat is een aangevochten geloof. Let maar op. Hoe ouder je wordt, hoe meer dat geloof wordt aangevochten. Maar het is een overtuiging. Dat het waar is. Het woord van God is waar. Laat ik een paar versen uit de brief van Johannes lezen met u. Luister u maar mee. Uit 1 Johannes 5, vers 10. Wie gelooft in de Zoon van God, die heeft het getuigenis in zichzelf. Zo is het toch, broeders en zusters? Zo is het toch? Je hebt toch in je hart het getuigenis dat Christus de Zoon van God is. En vers 18 bijvoorbeeld ook. Dat Johannes schrijft: wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Hij bewaart zichzelf. Ja, de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn. Wij weten dat de Zoon van God is gekomen, dat hij ons verstand heeft verlicht, om de waarachtige te mogen kennen. Job zegt op de puinhoop van zijn leven: ik weet dat mijn verlosser leeft. Als Job dat niet zou weten, had hij zijn God wel vervloekt. Moet je het zeker weten? Je moet het zeker weten. Anders blijf je tot je 80ste ongetroost en word je nooit geestelijk gevoed. Dan ga je weer naar de koffie straks. En dan ga je de kerk uit. En dan blijf je gewoon dezelfde. Wat zeg ik, niet dezelfde. Je wordt dan nog meer verhard. Want het is van tweeën één. Of na elke dienst in de kerk. Of je hart gaat meer buigen. Het wordt zachter. Of je hart wordt alleen maar harder. Je moet het zeker weten, jongens. Of je een kind van de Heere bent. Paulus schrijft aan de brief aan Rome: ik ben verzekerd dat voor nog tegenspoed, ziekte nog gezondheid, dood nog leven, niets kan mij scheiden van de liefde van God in mijn hart uitgestort. Want je ziet het toch om je heen. Je ervaart het toch dat de wereld gaat voorbij met alles wat lekker is, wat begeerlijk is. Maar wie de wil van God doet, die blijft dat in het eeuwige leven. En de vraag is: geloof je dat? Geloof je dit Gods woord? Nou, Henoch wel. Op Henoch is van toepassing. En hij wandelde met God. Staat er twee keer. Genesis 5. In twee teksten. En ook in Hebreeën 11 vers 5. Nog maar een keer. Hebreeën 11. Vers 5. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. Hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen. Maar voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Want dit zegt niet Henoch van zichzelf, want die is niet meer. Dit zegt de Heilige Geest van Henoch in Hebreeën 11. God zegt het over Henoch. En daar komt het op aan. Niet wat u van uzelf denkt of jij. Niet wat een ander van je denkt of vindt. Het gaat erom wat God van je vindt. Dat legt gewicht in de schaal. Henoch die staat op vertrouwelijke voet met de Heere. En hij leeft het geloof. En dat maakt hem zo aangenaam bij God. Hebreeën 11 vers 6. Kijk maar. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Je bent zonder geloof nooit aantrekkelijk. Met al je godsdienst. Je blijft onaantrekkelijk voor de Heere. Zonder geloof heb ik alleen maar een godsdienstige overtuiging. Heb ik een dot theologie. Zonder geloof heb je hooguit een religieus gevoel. Maar het woord zegt, alleen door het geloof kun je God behagen. En daarvan heeft Henoch getuigenis gehad. In vers 5. Ach, het staat overal in de Bijbel. Die geest getuigt met onze geest. Wij zijn kinderen van God. Romeinen 8 vers 16. Wat een troost. Als het geloof functioneert, vindt u niet? Als het geloof een oefening is, wat een troost. Wat een houvast. Wat gaat dan de catechismus zondag 1 voor je spreken? Is dan geen theorie meer? Dat is ook mijn enige troost. Mijn troost? Ja. Beide in leven en in sterven. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom van de Heere Jezus Christus. Het geloof is geen prestatie van u of van mij. Dat weet je toch? Als je een gelovige bent, is toch een geschenk? Is toch een gave van de Heere? We kunnen wel zondigen. We kunnen zelf het nooit meer goed maken met God. Maar het hoeft ook niet. Want Hij doet alles. Slechts door het geloof in zijn Zoon wordt u gerechtvaardigd. Wordt u vrijgesproken, vrijgezet van schuld en van straf. De Schrift zegt, er is geen verdoemenis. Er is geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die gerechtigheid van Christus wordt je toegeworpen, geschonken. In de schoot gelegd. In Hebreeën 11 staan heel wat namen, bekende namen, onbekende namen, uit het Oude Testament. Zo'n vraag tussendoor. Ik ken je niet. Maar zou jouw naam ook in dat rijtje kunnen staan? In Hebreeën 11. Kan de Heilige Geest vanavond ook jouw naam bij het hoofdstuk bijschrijven? We zouden lezen, door het geloof is de Heere Henk te sterk geworden. Door het geloof heeft Eline ingezien dat ze op een zondige weg gaat. Door het geloof heeft Alex ontdekt, buiten Jezus is geen leven. Ben ik een verloren man. Door het geloof heeft Maria ingezien. Het hoogste genot is God genieten. Zou je erbij kunnen staan in dat rijtje? Als ik je zou roepen hier naar voren, ik zou zeggen, geef eens getuigenis van de hoop die in je is. Zou je dan mogen zeggen, ter heel de gemeente, ja, zijn liefde zocht op mij. En zijn bloed kocht op mij. Door genade ben ook ik een kind van God. Hoe heerlijk is dat? Wat een vrede in je ziel, als je dat mag weten. Herkent u dat? Die blijdschap van het geloof. Dat je als je het moeilijk hebt, dat je je steeds weer sterkt in hem. Wat als je God niet kent? Zoek hem nu het nog kan. Wie mij vroeg zoeken, wie mij ernstig zoeken, zegt de Bijbel, die zullen mij vinden. Wij dan gezanten van Christus, alsof God om mij bidt. Ik bid u van Christus wegen. Zoek de Heere en je zult hem vinden. En waar kun je hem vinden? En waar zul je hem vinden? In het woord. Dat Jezus heeft zelf gezegd tegen de discipelen, tegen al die hoorders, onderzoek de schrift, want die getuigen van mij. Je meent het eeuwige leven te hebben, zoek dan in de Bijbel. Want hier lees ik wie Jezus is. Ik heb hem nooit fysiek gezien, nog niet. Maar ik herken hem in de Bijbel. Ik zie zijn eigenschappen, zijn karakter, zijn heerlijkheid, zijn namen, hoe hij is. Dat hij ook nou zijn beeld in mij wil afdrukken. Paulus schrijft Timotheus. Je bent nog jong. Maar je hebt van jongs af aan, van kinds af aan de Heilige Schrift geweten. Die je wijs kunnen maken. Die de weg wijzen tot de zaligheid. Door het geloof het welk in Jezus Christus is. En zo mag je ook weer vanavond. Ik ken niet je situatie. Als je misschien wel in het ongeloof leeft. Of nooit een gelovige bent geworden nog. Dat je je vastschroeft. Vastschroeft in de Bijbel. Dus je zegt, Heere, hier staat het. Je mag de Heere zijn eigen woord voorhouden. Hier staat het, ik heb het niet verdiend. Maar je hebt zelf gezegd, Hebreeën 11, vers 6, middelste stukje. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoekt. Kan niet zo zijn dat alleen van Henoch staat geschreven, van zijn kleinkind Noach. Dat die met God wandelen. Dat is zo lang geleden. Dit gaat om nu. Jongens en meiden, vaders en moeders, mannen en vrouwen die met God wandelen. Dat wordt gezien. Dat wordt geroken. Dat staat in het woord. Wij zijn goden, een goede reuk van Christus. Wij zijn hemelse parfum voor de buren, voor de collega's. Op school, jongens en meiden, het wordt aan je gemerkt dat je met de Heere leeft. Je bent een leesbare brief van Christus. Een brief leest zichzelf niet. Nee, een brief door een ander gelezen. Ik hoop die heel veel jongeren en ouderen zitten die ook met de Heere wandelen. Altijd zo lastig dat je als gastdominee ergens komt. Je kent de gemeente niet. Ik weet niet of het geestelijke leven bij u bloeit en groeit, dat weet ik niet. Weten de broeders weten dat wel. Dat is ook het huisbezoek voor om te horen. Antwoord op de prediking, op de Bijbelstudie thuis, op de huisgodsdienst. Henoch die wandelde met God. 300 jaar. Toen hij zijn eerste kind was, was hij 65. Hij ging met God leven en in stierf toen was hij 365. Hij heeft het 300 jaar volgehouden. Het was echt geen pad, geen recht pad, niet over rozen. Want weet u allemaal, een leven met God, dat is een weg met kuilen, met bochten. Wat val je vaak, wat ga je vaak van de benen. Maar juist dan was het advies van Salomo zo actueel. Ken hem in al je wegen, ook als het moeilijk is. Ken hem in al je wegen en hij zal je paden recht maken. Ook als je weg doodloopt in de beleving. Ja, en toch, voor een gelovige geldt dat je weg onmogelijk kan doodlopen. Want de intimiteit met de Heere, die gemeenschap met God, die stopt nooit meer. Als ze nu begint, dan gaat die gemeenschap met God gaat met u het graf in. Dat stopt nooit, nooit, nooit meer. Een enkel woord aan de Korintiërs. Korintiërs, dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Als dit vergankelijke zich heeft bekleed met onvergankelijkheid en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid zal bekleed hebben, dan zal het woord geschieden wat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is je prikkel? Oh, dan gaat Paulus de dood uitdagen en tarten. Dood, waar is je angel? Graf, waar is je overwinning? De prikkel van de dood is de zonde, dat is waar. En de kracht van de zonde is de wet, dat is ook waar. Maar wat ook waar is, Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Door onze Heere Jezus Christus. Wat een machtig antwoord van de apostel. Henoch wandelt met God. En ik geef u tenslotte de Joodse uitleg. Of het waar is, weet ik niet. Maar ik vind het wel heel mooi, heel nuchter. Maar ook heel geestelijk. Wat de Joodse uitleggers ook wel schrijven, Henoch. Ja, die raakt tijdens het wandelen met de Heere steeds verder van huis. Hij leeft zo dicht met de Heere, zo dicht bij de hemel, dat hij ineens de hemelpoort nadert en een stem hoort. Henoch, jij bent nu al zo dicht bij mij. Kom dan maar binnen. Vandaar schrijven de uitleggers dat er staat. Henoch die wandelde met God. En God nam hem weg. En er was niet meer. Gemeente van Zwijndrecht, laat dit Bijbelwoord u aansporen om in deze drukke, moeilijke tijd, anno 2019, om te wandelen met God. Want als je mag wandelen met de Heere, dan mag je ook eindigen in de roem van het geloof. Want na het geloof hier wacht de roem van het geloof. Wat is dat dan? Wat Paulus schrijft ook ergens weer in de brieven. Want het leven, dit leven is mij Christus. En sterven is mij gewin. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heere. En daarom prijzen we nu u, o grote Christus. Ja, hem zeg ik, zij de lof en de dank en de eer en de aanbidding en de kracht van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, als ik u zou vragen, hoeveel evangelie hebben wij in het Nieuwe Testament? Dan zou je zeggen, nou 4. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar er zijn geen 4 evangeliën. Er zijn er 5. Dat 5e evangelie. Dat bent u. Dat ben jij. Dat ben ik. Laten we samen leren bidden. God van Henoch en van Noach en van Maria, van Elisabeth, van zoveel heiligen die ons zijn voorgegaan. We mogen ze eens ontmoeten in het vrederijk. Als we u, Heer Jezus, zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Dat we mogen uitroepen, wat bent u heerlijk, wat bent u blank. Zuiver. O, wat bent u licht. Wat bent u waarachtig. En heilig. Heer Jezus, wat is uw liefde? Ongelooflijk. Dat u bent aangelegd op slechterikken. Op egoïsten. Op wetsovertreders. Dat u ons niet zo wil laten, dat u ons heiligt. Door de Heer Jezus. En Heer, mag hier veel volk in de kerk zitten. En thuis, die ook bij de kerk horen, we zijn samen de gemeenschap. Mogen er heel veel van jong en oud kennis hebben aan het genadeleven door het geloof. Dat ze ook verdiepen en aangenaam zijn voor u en aangenaam voor de mensen. Ook als ze ons uitjouwen, ons wegjagen. Als ons niet willen zien. Maar we dan mogen volhouden in de kracht die u verleent. O God, we belijden eerbiedig dat we niet radicaal genoeg zijn. We zijn zo vaak van die bubbelbad christenen. Maar maak ons radicaal. Zoals allen in het rijtje uit Hebreeën 11. Zoals Daniel, die liever zijn leven wilde verliezen dan zijn gebed te verliezen. Dat hij zich in de kuil met leeuwen liet werpen. Dat hij niet zijn God wou afzweren. En de 3 jongens ook in de oven zouden niet buigen voor het beeld. Ach Heere, dat we ook die geest van die jongens mogen hebben, mogen kennen. Heere, mag de geest van Henoch in ons zijn. Er is maar een klein beetje. Mag dat groeien en toenemen. Zegen zo de gemeente van Zwijndrecht. Heren, mogen wij mannen bij onze vrouwen kinderen verwekken. Die met u gaan wandelen. Die geboren worden om opnieuw geboren te zijn. En Christus te leven. Machtige Heren. Dat we zo als ouders een voorbeeld zijn voor onze kinderen. Vaak ook andersom, dat onze jongeren en onze kleintjes een voorbeeld zijn voor ons als ouderen. Maar laat heel de gemeente een gemeente van u mogen zijn, zichtbaar. Gaat u zo mee de week in. Zegt u ook door meneer Maaiers met zijn gezin, allen die hem lief zijn. Wij kennen elkaar niet. We mogen zo samen ook arbeiden in de bediening van het woord. En hem tot een rijke zegen stellen. Wilt u hem ook sterken als hij het moeilijk heeft. Heer, maar we weten ook allemaal dat het soms ook heel zwaar is. Als ons eigen geloof niet functioneert. En toch te moeten preken. Maar heren, mogen we ook als dienaren van het woord en ook de broeders kerkenraad, ook van baby groeien naar een volwassen man in de genade. Een eikenboom van de gerechtigheid. Om de zwakken het geloof bij de hand te nemen. Ze zo naar u leiden, Heer Jezus Christus. O God, zegen deze uw gemeente met een goddelijke zegen. Dan zullen ze gezegend zijn. En wilt u moeilijke dingen makkelijk maken. O, we kijken naar u in het geloof. U bent onze blijdschap. U bent onze kracht. Drie enige God. U al de eer. Amen. Zingen wij de slotzang, Psalm 19, het vijfde couplet. Gemeente, bewaar het woord, wandel voor Gods aangezicht en wees oprecht. Ga nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.